wie is het langs betrokken bij de Stichting Breath? Ik denk dat jij er bent, Kok.
Nou, ik denk... Ik weet het eigenlijk niet. Ik bedoel, ik ben er wel bij betrokken geweest, omdat ik ook bij de met de lopen met Nikon ben meegeweest door heel Nederland. Maar ik denk niet dat ik met Paul een wedstrijd ga ondergaan wie het langst bij betrokken is. Ik denk dat wij.
Is ook niet de bedoeling.
Nee, maar ik denk dat wij ieder op zijn eigen vlak er wel even lang mee bezig zijn. Maar dan praten we wel over een jaar of 15, denk ik.
Ja, maar goed. Dat was even in de tijd wel afzien voor Nico, hè? Die vooral helemaal naar het oosten van het land zijn weer terug.
Dat waren er wat meer. Ik bedoel, het zijn een aantal lopen geweest. Natuurlijk vanaf Heerenveen naar Rotterdam. Van Rotterdam naar Twente. We hebben NAC meegemaakt. Helmondsport. Hij heeft Volendam gedaan. Utrecht. Dus hij heeft wel wat zweet verloren onderweg.
En jij hebt me ondersteund op de fiets.
Ja.
Paul. Ook jouw betrokkenheid bij de Stichting Breath. Hoe is dat zo gekomen?
Dat is ontstaan bij het eerste jongerenproject wat toen onder leiding van Kok gedaan is. Ik meen in 1998. Dat waren de eerste stappen. Toen gingen er een groep jongeren uit Capelle weg om in het Kaminspitaal in Roemenië, in Tegrigio, iets te gaan doen. Destijds was ik raadslid en ik bemoeide me nog wel eens met jongeren. En ik vond het toen een prachtig mooi project zoals dat opgezet werd. Om met name ook hanggroep jongeren wat levenswijsheid mee te gaan geven. Want dat was een van de doelstellingen. En mijn betrokkenheid was toen zeer zijdelings. Maar het tweede project wat Kok ging opzetten, ben ik als begeleider mee geweest. En dat was of 99 of 2000, ik weet het niet meer precies.
En wanneer ben jij voor het eerst in Roemenië geweest, Kok?
Ja, dat was met het eerste project. Ja. En kijk, ik had ervan gehoord. En ja, waar het gewoon om ging is dat wij gewoon de jongeren in het Kapelse toen wat positiever op de kaart wilden zetten. Want het was alleen maar negatief wat de klok sloeg. En ik vond dat onterecht. Dus vandaar dat we een poging hebben gedaan om dat om te zetten. En ja, het was voor mij ook de eerste kennismaking daarmee. En de rest kende ik alleen maar van de verhalen van Nico.
Ja, wat dacht je toen je eraan kwam?
Ja, wat het denken vergaat je dan wel eens een keer. Want het was gewoon, wat je zag was eigenlijk mensonterend. En de verschrikkelijke omstandigheden waar deze mensen in leefden. En dat hebben we naderhand ook gezien met de kinderen die uiteindelijk zijn gewoond in het Sparta-Rotterdam Kinderdorp.
Ja.
Dat de levensomstandigheden zijn gewoon niet voor te stellen. En die moet je eigenlijk ook niet willen voorstellen. En de enige vergelijking die ik wel eens heb gemaakt richting jongeren is dat ik vind dat onze varkens af en toe betere omstandigheden hadden als de kinderen die daar woonden in diverse huizen. Maar ook de patiënten in het Kaminspitaal. En ik denk dat iedereen heel dankbaar mag zijn, maar dat is een hele brede kring. Iedereen die ook maar een klein steentje heeft bijgedragen, dat de omstandigheden daar, zowel voor de patiënten, maar zeker voor de kinderen in het Sparta-Rotterdam Kinderdorp, enorm zijn verbeterd. En dat de huidige leerlingen die meegaan van de Wolf en van Bosler School nog steeds niet kunnen bedenken wat hoe het toen was. En op dit moment hebben ze nog zoiets. Wat zijn wij blij, wat zijn wij rijk. Soms alleen maar met hele kleine dingen die wij hebben in ons bestaan. En dat maakt het allemaal weer mooi.
Het gaat toch in principe, Paul, om weeskinderen, zeg maar, die tot voor kort, of zo'n paar jaar geleden, daar in de meest erbarmelijke omstandigheden daar leefden. En Nico de Borst heeft zich het lot van die kinderen aangetrokken. En mede met hulp van de voetbalclub Sparta, heeft hij daar het Sparta Kinderdorp daar opgebouwd. Het Kaminspitaal helpen op een behoorlijke manier exporteren. Hoe ziet de situatie er nu uit?
Ja, nou, we zijn de eerste projecten die ik met de stichting ook deed. Dat was voor het Kaminspitaal, psychiatrisch ziekenhuis, waar, wat Kok net zei, de omstandigheden erbarmelijk waren. Op een gegeven moment wilden we als stichting, ik zat toen ook nog in het bestuur van de stichting, ik was toen secretaris, wilden we als stichting een aantal huizen gaan bouwen voor aidskinderen. Dat was de eerste opzet. Die in Constanza in het ziekenhuis verbleven. Ook hele slechte omstandigheden. Alleen toen wij met de voorbereidingen bezig waren, kwam er een rijke Amerikaanse stichting voorbij. En in tijd van stond er een groot huis waar die kinderen opgevangen konden worden. Dus dat probleem was in ieder geval voor de korte termijn opgelost. Maar toen werden we benaderd door de kinderbescherming daar om voor een aantal gehandicapte weeskinderen, dus het is nog dubbel, iets te gaan bouwen omdat dat brood nodig was. En gehandicapt, dat kan iedereen zien. Of het echte wezen zijn, dat is soms nog maar de vraag. Want destijds was het in Roemenië gewoon gebruikelijk dat gezinnen moesten vader en moeder allebei hard werken om gewoon struggle for life, om te kunnen overleven voor de rest van het gezin. Vaak hadden ze ook nog dubbele banen om voldoende inkomen te verwerven. Dus als ze een gehandicapt kind hadden, dan ging dat ten koste van het hele gezin, want ze konden daar niet voor zorgen. Dus die kinderen werden gewoon op de stoep bij de kinderbescherming neergelegd en zoeken jullie het maar uit, want wij kunnen het niet. En dat is niet omdat ze niet voor het kind wilden zorgen, maar ze moesten gewoon voor de rest van het gezin strijden om te kunnen overleven. Dus het was geen keus voor die mensen. Maar die kinderen die moesten wel verzorgd worden natuurlijk. Nou, daar is op een gegeven moment het Sparta Rotterdam Kinderdorp uit ontstaan. In 2002 is het eerste huis geopend. En in 2003 en 4 is huis 2 en 3 erachteraan gekomen. En daar wonen nu ruim 40 kinderen permanent.
Ja.
En ja, de omstandigheden waarin wij die kinderen voor het eerst ontmoet hebben, was echt erbarmelijk. Ik overdrijf niet, maar die leefden in de kelder van een revalidatiecentrum. Geen daglicht, geen water, geen toilet, helemaal niks. In de hoek stonden 10 spiraaltjes waar 25 kinderen op moesten slapen. Ze hadden geen kleren, ze hadden geen matras. Je moest met zalf onder je neus naar binnen toe vanwege de stank. Het was bizar. En diezelfde kinderen die staan nu te dansen en te zingen. En dat doet je dan wel wat.
Hoe is de situatie nu, Kok?
Ja, de situatie is natuurlijk nu, met wat Paul aangeeft, beter. Kinderen die wij in 2008 bij de opening van het Sparta Rotterdam Kinderdorp zagen, die niet konden lopen, die niet konden praten, die zie je nu dansen. Die zie je nu lol maken. Je ziet nu dat kinderen die daar wonen naar school gaan. Het zijn er maar een aantal, maar een paar. Maar die gaan wel naar school. En die hebben wel hun school afgerond. Hebben het over basisonderwijs en gaan door. Dus in feite wat je nu ziet is dat kinderen een kans krijgen, ook in het Roemeense, ondanks een handicap. En er zijn erbij die hebben een licht handicap. Maar toch ondanks een handicap wat vroeger niet kon, kunnen ze nu wel naar school en een toekomstperspectief opbouwen. En ik denk dat dat, als je vanaf het begin af aan bij betrokken bent, dat dat heel mooi is. Dat je kinderen in hun ontwikkeling ziet gaan.
Ja, de eerste huizen staan er alweer 10 jaar. Jullie zijn daar weer heen gegaan met een groep van 30 jongeren en 6 begeleiders om daar onderhoud te gaan plegen. Was dat alweer hard nodig?
Is hard nodig, dat is de vraag. Want iedereen doet thuis ook altijd om de zoveel jaren, noemen we dan de zomerkolder, de grote schoonmaak, bangetje en dat soort dingen allemaal. Maar je moet je realiseren dat het dus gehandicapte kinderen zijn. De omstandigheden zijn daar anders.
Het materiaal is anders.
Ja, dus het antwoord is ja. Zeker als je wil dat die huizen nog een tijdje meegaan. En wat was vergeten was dat er de huizen ook nog wel een goede isolatie moesten hebben. Dus we hebben in ieder geval 1 huis aan de buitenkant ook geïsoleerd, zodat het 's winters warm binnen blijft en 's zomers de warmte er buiten blijft. Maar ook aan de binnenzijde. En ja, nogmaals, het gaat om de omstandigheden van de kinderen daar. En ik denk dat de huizen nu, na deze week, althans 1 huis, dat die voorlopig weer 10 jaar mee kunnen. En dus er weer nieuwe kinderen geplaatst kunnen worden. Dus we ook weer nieuwe kinderen een toekomstperspectief kunnen bieden.
Ja, Paul, het is alweer zeg maar 11, 12 jaar geleden dat de omwenteling plaatsvond in Roemenië.
Nee, is langer geleden.
Dat is langer geleden.
Langer geleden. Bijna 20 jaar alweer.
20 jaar bijna, ja. Dat is 1989 tot daar. Ja, bijna 20 jaar geleden. Je hebt helemaal gelijk. Heb je het idee dat in algemene zin de situatie in Roemenië wat is verbeterd ten opzichte van dit soort kinderen? Vanuit overheidswegen gezien?
Ja, maar het gaat heel langzaam. Mm. Het verbetert wel. Je ziet gewoon überhaupt de samenleving daar veranderen. Ik ben natuurlijk heel erg geïnteresseerd in politiek. Dus ik heb ook in het verleden altijd wel over politiek gesproken met onze Roemeense vrienden daar. En met name na die omwenteling zag je op een gegeven moment een tweedeling in de maatschappij daar, dat de ouderen zeiden van ja, vroeger hadden we het allemaal goed, er werd voor ons gezorgd en maar eigen denken, eigen wil, eigen mening was er absoluut niet bij. En de ouderen wilden eigenlijk terug naar het oude regime. Terwijl de jongeren zeiden van ja, maar wij mogen zeggen wat we denken. En wij zijn vrij in geestelijke vrijheid. En dat is ons zoveel waard. Nou, nu zie je ook de ontwikkeling in de maatschappij. Dat men ook zelf creatiever wordt. Men gaat zelf meer ondernemen. Men leunt minder tegen de overheid aan. En ja, welvaart en welzijn, daar moet je zelf voor zorgen. Dat kan een overheid niet. Wat je dus nu ook ziet is dat de omstandigheden van gehandicapte kinderen het verbetert. Maar het verbetert langzaam. Het Kaminspitaal, waar wij ooit begonnen zijn in 1998, een aantal jaar geleden is een van de gebouwen is toen helemaal gestript en opnieuw opgebouwd. Nou, dan gebeurt er vervolgens 4-5 jaar niks. Maar vorig jaar is men begonnen met het andere gebouw. Dat is echt helemaal, alleen de muren zijn overeind gebleven. De hele binnenkant wordt opnieuw opgebouwd. Wordt gemoderniseerd. Ze liggen niet meer met z'n achter op een kamertje. Maar er komt wat meer privacy. Het wordt allemaal wat netter, wat schoner, wat mooier. Sanitaire voorzieningen worden wat beter. En in die zin gaat het dus wel vooruit. Maar ik ben ervan overtuigd, het zal nog 2-3 generaties duren voordat ze op het niveau zitten waar wij nu op zitten.
Nee, maar Kok, want het kan toch niet zo zijn dat men volledig afhankelijk moet zijn van hulp uit het buitenland. Het moet er ook ergens van binnenuit komen in Roemenië.
Ja, maar wat je nu ziet, maar Paul geeft daar een voorbeeld al van. Maar als je dan ook ziet in het huidige project, dat daar die hulp ook van binnenuit wel komt. Een winkelier die daar, waar wij de verf kopen voor te verven en een aantal dingen. Die zegt op een gegeven moment, ik vind dat jullie zulk goed werk doen. Jullie hoeven dit niet te betalen. Ik heb dat gesponsord. Degene waar wij slapen, nu voor het 6e jaar. Die man die verdient al naar mijn beleving heel weinig. Maar die geeft gewoon korting aan ons omdat wij daar komen. En die korting die vertalen we weer terug omdat we dan geld achterlaten daar om die kinderen op vakantie te laten gaan. Dat hebben we vorig jaar gedaan. Zijn ze voor het eerst van het leven op vakantie gaan. 18 jonge kinderen. En die gaan dit jaar weer op vakantie. Dus wij nemen het niet mee terug. Maar hun sponsoren dat. Maar indirect sponsoren ze dus ook de vakantie voor die kinderen. Dus het gebeurt wel. Maar het is wel wat Paul aangeeft. Hij zegt 2-3 generaties. Ik denk dat het nog een tijd duurt. Maar ik denk ook dat we wel door de projecten en de medewerking die we hier krijgen van school, van sponsoren en noem ze maar op. Want zonder Wolfert hebben wij ook geen project. Is het wel zo dat we ook jongeren hier kansen bieden om daar wat te zien en te laten zien. Waardoor ze ontwikkelen hier. En ook de kansen grijpen in hun verdere studies. Dus het zit wel aan meerdere kanten aan die aan elkaar vastgrijpen.
Paul, jullie werden op een gegeven moment onderscheiden door de burgemeester van de Tegriol. Was dat een verrassing?
Nou moet ik heel eerlijk zijn. Het was voor mij geen verrassing dat er iets met Kok zou gebeuren.
Ah.
Maar op een gegeven moment.
Was het omgekeerd ook zo, Kok? Dat jij wel wist van Paul en.
Nou, nee, ik.
Dat was niet wederzijds.
Ik wist helemaal niks. Ik wist alleen dat we een feestje hadden die avond, omdat we dat zelf geprogrammeerd hadden.
Maar alle facilitaire zaken die zitten bij mij. Dus op een gegeven moment moesten ze met mij toch wel een bepaalde vorm van overleg zoeken om dat op die avond te gaan doen. Ik wist dat de burgemeester langs zou komen. Maar, en op een gegeven moment hoor je die Roemenen dan ook met elkaar praten. En ja, je hoort jouw naam vallen, maar ik versta absoluut geen Roemeens. Nee. Dus toen dacht ik op een gegeven moment van, ik weet niet helemaal zeker waar ze nu mee bezig zijn. Maar ik wist dus wel dat er iets met Kok zou gebeuren. Maar nou ja, die vrijdagavond hebben we onze afscheidavond met de kinderen. Dan hebben we een gezamenlijke maaltijd met de Roemeense kinderen erbij. Dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan. Dat is werkelijk een fantastische beleving. En wat er gebeurde na de maaltijd, wij moesten dan naar de andere ruimte toe. En dat was eigenlijk al een hele mooie beloning. Maar toen stonden die Roemeense kinderen een liedje te zingen in het Nederlands.
Geweldig.
En dat hadden ze vanuit onze jongeren was ze dat geleerd, ingestudeerd. En dat was een liedje van Kok en Paul bedankt. Dat was de kern van het verhaal.
Okay.
En als je dat dan ziet gebeuren en je weet hoe je die kinderen dus een aantal jaren geleden hebt gezien voor het eerst. Dan was dat eigenlijk al een hele mooie belevenis en een mooie onderscheiding. Nou, dan ben je al enigszins geëmotioneerd. En dan neemt de burgemeester het woord. En dan krijg je nog een andere soort stoffelijke onderscheiding. En ja, ik moet zeggen, ik ben er toch wel trots op.
Wat hebben jullie gekregen?
Het is een beetje vergelijkbaar met het ereburgerschap. In Roemenië kennen ze niet zoveel onderscheidingen. De gemeentelijke onderscheiding die ze hebben is het ereburgerschap. Alleen dan moet je inwoner zijn van het plaatsje zelf. Of je wordt geacht er binnen een paar jaar te komen wonen. En dan moet de gemeente grond beschikbaar stellen. Maar ja, dat klinkt allemaal leuk, maar ik heb echt geen behoefte om Nederland te verlaten om in Roemenië te gaan wonen. Nee. En dat hadden ze daar dus goed ingeschat. En toen heeft onze Roemeense vrienden overleg gehad met de burgemeester daar. En toen hebben ze met de gemeenteraad erover gesproken. En de burgemeester heeft de gemeenteraad een voorstel gedaan om een soort van plaquette als officiële onderscheiding te maken, wat dan een beetje vergelijkbaar is met het ereburgerschap, maar dan voor mensen die van buiten afkomen. En daar heeft de gemeenteraad mee ingestemd. En Kok en ik zijn de eerste die me hebben gekregen.